Namens de stuurgroep van de cursus Geestelijke Vorming mag ik u vanaf deze plaats een hartelijk welkom heten. En ook al degenen die met ons verbonden zijn en die thuis met ons mee kunnen horen en overdenken wat ons vanavond aangereikt zal worden. En daartoe hartelijk welkom, dominee Kater uit Arnhem-U. Om vanavond voor ons te spreken over het onderwerp de zekerheid van het geloof. U hebt geen uittreksel. De mogelijkheid is er als u aan het einde van de avond zegt ik zou toch die lezing wel graag willen hebben. En dan kan dat. Dominee Kater zorgt dat die bij mij in de computer terechtkomt en dan kan ik hem aan u doorsturen als u mijn e-mailadres dan weet of erachter komt. Het is dsgielen@gmail.com. Heel makkelijk. Anders belt u mij even op en dan noteren we de gegevens en u krijgt alles dan digitaal thuis. Hartelijk welkom ook aan Ellie die ons vanavond gaat begeleiden. Fijn dat ze het ook weer wil doen. Deze avonden. Ook Erik van der Sluis, die de techniek vanavond verzorgt. U krijgt ook gelegenheid straks bij de pauze om koffie of thee te nuttigen. Maar houdt u wel een klein beetje rekening met wat afstand. En dat we allemaal aan de beurt kunnen komen. Er liggen ook op de tafels briefjes voor de vragen die u eventueel wilt stellen. Is eventueel ook gelegenheid om mondelinge vragen te stellen als daar de tijd nog toe ruimte geeft. Tot zover ongeveer een beetje dat u uw namen ingevuld hebt met eventueel een telefoonnummer. Dat weet u, dat is nu nog vanwege de RIVM-regels die ervoor staan. We gaan deze avond met elkaar beginnen en we gaan zingen Psalm 27 en daarvan het eerste en ook het zevende vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En ook het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 1 en 7 van Psalm 27.
Thank you.
zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen. Ik ga u voor in gebed. Heer, in de stilte van deze avond geeft u ons het voorrecht dat we zo bijeengebracht zijn. En dat we uw woord mogen openen. Dat we met elkaar de psalm mochten opheffen tot u. De lofzang mag klinken hier vanuit deze aarde. Die zo wanordelijk en zo wankelend telkens weer toch rondom ons heen dat alles laat zien. Maar waar is vastheid? Waar is zekerheid? En dat onderwerp vanavond in ons midden ontvouwd mag worden. Heren, want waar vinden we vastheid? En waar is het fundament waarop we ons leven, niet alleen ons dagelijks leven, maar ook het einde van ons leven op mogen neerleggen? Wat is voor ons dan die enige troost in leven en sterven? Die vastheid en zekerheid die u zelf aangewezen hebt in de Heere Jezus Christus. En daarom danken wij u dat we zo een avond in de week hier samen mogen zijn. En dat dominee Kater zich heeft voorbereid om het onderwerp in ons midden voor te bereiden en uit te dragen. Naar wat de schriften daarover ons hebben te leren. Heren, waar zoveel heen en weer geklank rondom ons heen rondgaat. Waar zoveel mensen in verwarring raken, want wat is nu vast en wat is nu zeker? Alles wankelt immers en alles is onderhevig aan verandering en aan vernieuwingen zoals men dat voorstaat. Maar toch, uw woord, dat is vast. En uw woord is ons gegeven als een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. En dat zo alles voorbereid is, zodat we hier bijeen mogen zijn, de koster, organisten en wij met elkaar en thuis met ons verbonden en de spreker, dat hij uw naam mag uitdragen. We bidden voor een ieder om de rijkdom van uw onmisbare zegen, in het bijzonder in het spreken en in het luisteren beide. Heren, zegen ons hier en thuis uit de volheid en de getuigenis van de Heere Jezus Christus. Dat bidden wij u uit genade alleen. Amen. Als opening van de schrift is de Hebreeënbrief. We gaan lezen uit de Hebreeënbrief en daarvan de getuigenis van de gelovige Hebreeën 11. Hebreeën 11, waarvan we gelezen vers 1 tot en met 16. En daar spreekt het woord tot ons. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is En een beloner is degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene zoveel in menigte geboren als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is, het welk ontallig is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. De Amerikaner, ik geef u graag de gelegenheid uw woord uit te spreken. Maar u doet het van.
Goedenavond allemaal. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging om vanavond in uw midden een inleiding te houden over een belangrijk thema: de zekerheid van het geloof. Een belangrijk thema, omdat het een thema is waar heel veel vragen over leven. En dan denk ik bij die vragen niet allereerst aan theologische vragen, dat ook, maar vooral aan vragen van worstelende christenharten. Kan ik zeker zijn van mijn zaligheid? Waar is er vastheid, waar is er zekerheid te vinden? Wel nu, het is belangrijk om daarover vanavond rondom het woord van God en de gereformeerde belijdenis met elkaar bij stil te staan. En het is daarbij ook goed om allereerst te onderstrepen dat het vanavond om een inleiding gaat. Een inleiding. Gezien de breedte van het onderwerp is er nog veel meer hierover te zeggen dan hetgeen vanavond door mij naar voren gebracht wordt. Deze inleiding is niet meer dan een poging om wat Bijbelse hoofdlijnen te schetsen. En daarvoor neem ik u in gedachten vanavond eerst mee naar een sterfbed. Een sterfbed in de 16e eeuw van de Reformatie. U kent wellicht de naam van Caspar Olevianus, de naam van een van de opstellers van de Heidelbergse catechismus. En wanneer hij op zijn sterfbed ligt, krijgt hij op 15 maart 1587 bezoek. Bezoek van een collega-predikant met de naam Jacob Alstedt. En deze vraagt hem recht op de man af: lieve broeder, bent u zonder twijfel zeker van uw zaligheid in Christus, zoals u deze ook aan anderen geleerd hebt? En met zijn hand op zijn hart spreekt Olevianus dan zijn laatste woord uit in het Latijn. Certissimus. Dat betekent in het Nederlands zo zeker als het maar kan. Zo stierf Caspar Olevianus in de zekerheid van het geloof. Als het vanavond gaat over de zekerheid van het geloof, dan is het belangrijk om in aansluiting op dit voorbeeld van Olevianus ons allereerst ook te bezinnen op datgene wat de reformatoren ons hebben geleerd over dit onderwerp. De theologen van de reformatie, ze hebben een hele sterke nadruk gelegd op de zekerheid van het geloof. Dat is begrijpelijk tegen de achtergrond van hun strijd met de opvattingen van de Rooms-Katholieke Kerk. Op 13 januari 1547... neemt het Rooms-Katholieke Concilie van Trente enkele verstrekkende besluiten over de rechtvaardigingsleer. En daarin ontkent dat genoemde concilie dat iemand met zekerheid kan weten dat hij deelt in de genade van God. Niemand, zo zegt men, mag aan de barmhartigheid van God twijfelen, maar dat betekent nog niet dat je zeker kunt zijn van de zaligheid. Want, en ik citeer, geen enkele mens vermag met de zekerheid van het geloof, waaraan geen bedrog ten grondslag kan liggen, te weten dat hij de genade van God heeft bereikt. Voelt u wat daarin doorklinkt? Volgens de Rooms-Katholieke leer kun je wel hopen dat je in de hemel komt, maar je kunt het in feite nooit zeker weten. Je kunt als gelovige misschien wel eens een ogenblikje van volstrekte zekerheid kennen, maar dat ben je dan ook zo weer kwijt. Je kunt het misschien wel eens voelen, maar toch nooit zeker weten. En reagerend op deze Rooms-Katholieke opvatting benadrukken de theologen van de reformatie heel sterk de zekerheid van het geloof. En dat deden ze niet zomaar als uit de lucht gegrepen. Daarvoor hebben zij zich beroepen op het woord van God. En dat roept de vraag op, wat zegt de Bijbel ons eigenlijk over dit onderwerp, over de zekerheid van het geloof? Het woord van God leert ons dat het ware geloof een gave van de Heilige Geest is. Paulus schrijft aan de Efeziërs: uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Dat geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest wanneer de Heilige Geest een zondaar geestelijk levend maakt. In de wedergeboorte, de geestelijke levendmaking. Wanneer de Heilige Geest dat nieuwe leven werkt in het hart van een geestelijk dode zondaar, dan is Hij het die op datzelfde moment het geloof in het hart werkt door het woord van God. En dat geloof, dat wordt niet alleen gewerkt door het woord van God, maar het is ook altijd gericht op het woord van God. Dat wil zeggen, het ware geloof, dat gelooft alles wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Het gelooft wat God eist van ons in zijn wet. En het gelooft wat God ons belooft in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het geloof buigt onder de eis van Gods wet. Het beeft voor de vloek van de wet van God. Het geloof belijdt het dat God het recht heeft om zondaren vanwege de schuld van de zonde te verdoemen. Maar het wonderlijke van dat geloof is dat het juist in deze doorleefde nood zich richt op de beloften van het evangelie. Dat is het meest kenmerkende van het oprechte geloof. Het geloof hoort de stem van de levende Christus in de vrije nodigingen van het evangelie. En het geloof ontvangt juist vanuit de nodigingen van het evangelie de vrijmoedigheid om daadwerkelijk tot Christus te vluchten. Het geloof neemt Christus aan, zoals hij wordt aangeboden in het evangelie. Het geloof omhelst hem en het ontmoet de Heere Jezus Christus zelf in al de beloften van het evangelie. Neem Christus weg en er blijft geen waar geloof over. Want hij is immers in het bijzonder het grote voorwerp van het geloof, de Zoon van God die mens geworden is, die in onze menselijke natuur de kruisdood gestorven is en de dood heeft overwonnen in zijn opstanding, die de wet van God vervuld heeft, die de vloek van de wet gedragen heeft, die alles volbracht heeft in de plaats van allen die in hem geloven. Het geloof vertrouwt op hem en op het werk van hem. En waarom dan? Wel omdat God beloofd heeft dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonden en het eeuwige leven ontvangt in zijn naam, omdat God dat beloofd heeft. Ja, zekerheid behoort daarmee tot het wezen, zou je kunnen zeggen, tot de kern van het geloof. Wie voor zichzelf de vraag stelt, waar vinden we nou in de Bijbel een definitie, een omschrijving van dat geloof? Die mag zich de woorden in herinnering roepen die u zojuist zijn voorgelezen uit Hebreeën 11. Denk aan het eerste vers. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Als u die woorden op uzelf laat inwerken, dan hoort u daar ook iets in, hè? Proeft u dat ook? Van zekerheid. Een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En juist omdat het woord van God zo vast en zo zeker is, en juist omdat die beloften van het evangelie van Christus zo betrouwbaar en zo vast zijn, juist daaruit ontleent het geloof zekerheid. En juist daarom kent het geloof zekerheid. Waar dit geloof daadwerkelijk wordt beoefend, wordt er daarom ook altijd iets gekend van de zekerheid van het geloof. Iedere gelovige kent de tijden en de momenten waarbij hij weet dat het evangelie en de belofte van het evangelie niet alleen voor anderen waar is, maar ook voor mij, zelfs voor mij. Dat is een eerste conclusie die wij vanavond vanuit Hebreeën 11 mogen trekken, dat in het licht van het woord van God geloof en zekerheid nauw aan elkaar verbonden zijn. En ik voeg daar wel graag twee belangrijke kanttekeningen bij. In de eerste plaats, die zekerheid van het geloof die hangt heel nauw samen met de maat van het geloof. De Bijbel leert ons dat er verschil is tussen een klein geloof en een meer sterker en een meer geoefend geloof. Wel nu, dat kleine geloof dat kent weinig zekerheid. En dat meer sterkere en geoefende geloof kent ook meer zekerheid. Je zou dus allereerst ook moeten zeggen, die zekerheid, die is er, maar naar de maat van het geloof. Dat is een eerste belangrijke kanttekening. De tweede, die zekerheid die aan het geloof eigen is, die heeft ook niet altijd de overhand in het hart van een christen. Want dat geloof wat de Heilige Geest werkt, dat woont immers in een hart wat van nature een en al ongeloof is. En dat maakt ook juist uit dat een christen na ontvangen genade ook zijn of haar leven lang te strijden heeft tegen die blijvende machten van het ongeloof in je eigen hart. En daar komen nog allerlei andere vijanden bij. Denk aan de bekende drieslag uit onze Heidelbergse catechismus, de strijd van een christen tegen de duivel, de wereld, het eigen vlees. En wie de Heere vreest, die zal vanavond toch zeggen, dat is ook praktijk in mijn leven. Die werkelijkheid van de geestelijke strijd van het geloof. En daarom blijft dat geloof ook levenslang wonen in een aangevochten christenhart. De zekerheid van het geloof waarin de schriften ons onderwijzen is nooit een vorm van zelfverzekerdheid. Oh nee, integendeel. Het bracht de reformator Johannes Calvijn ertoe om te zeggen, waar het vuur van het geloof is, daar is ook altijd de rook van de twijfel en de aanvechting. Nee, Calvijn is hier geen advocaat van het ongeloof. Hij heeft ook juist heel sterk benadrukt dat het geloven zekerheid kent. Maar hij weet ook dat dat geloof altijd woont in een hart vol ongeloof en geestelijke strijd. Twee belangrijke kanttekeningen dus. Zekerheid naar de maat van het geloof. En ook altijd een aangevochten zekerheid. Maar die twee belangrijke kanttekeningen doen daarmee niets af van de werkelijkheid dat geloof en zekerheid aan elkaar verbonden zijn. We horen dat ook doorklinken in vraag en antwoord 21 van de Heidelbergse catechismus. Dat prachtige antwoord, wat is een waar geloof? Een waar geloof, luidt het antwoord, is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar het is ook een vast vertrouwen. Hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade. Alleen om der verdienste van Christus wil. Een belangrijke vervolgvraag is de vraag, waar is nu het geloof zeker van? Veel mensen denken bij de zekerheid aan het geloof, bij de zekerheid van het geloof aan de zekerheid dat ik een kind van God ben. Dat ik een ware gelovige ben. Dat ik in de staat van Gods genade overgezet ben. En zeker, die zekerheid bestaat ook. En ze is ook te verkrijgen door de kracht van Gods woord en geest. Maar die zekerheid, die is veel meer de vrucht, veel meer het gevolg van het geloof. Dan dat ze behoort tot de kern, tot het wezen ervan. Nee, de zekerheid van het geloof, die behoort tot de kern, tot het wezen van het geloof, dat is geen zekerheid die allereerst naar binnen kijkt. Die allereerst in het eigen christenhart kijkt. En op grond van datgene wat het daar ziet vaststelt dat het hij of zij een christen is. Nee. De zekerheid van het geloof, die behoort tot de kern, tot het wezen van het geloof, die kijkt naar buiten. Die kijkt, nog beter gezegd, naar boven. Omhoog. Want waar is dat geloof zeker van? Wel, het is zeker van de waarheid van Gods woord. Het geloof is vooral zeker van de waarheid, de betrouwbaarheid van de belofte van het evangelie. Het geloof weet dat God alles kan, behalve liegen. Het geloof weet dat God de waarmaker van zijn woord is. En juist omdat het geloof weet en erop vertrouwt dat Christus in het evangelie niet alleen anderen, maar ook mij welgemeend tot zich nodigt en roept. Juist daarom is het geloof zeker van de beloften van het woord. Vanwege de betrouwbaarheid van de belovende God die het zegt: zal ik het zeggen en niet doen? Zal ik het spreken en niet bestendig maken? Juist daarom weet het geloof, door de kracht van de Heilige Geest, Gods genadige beloften zijn betrouwbaar en vast. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Wat is dit geweldig belangrijk Bijbels onderwijs? De zekerheid van het geloof berust allereerst op de vastheid van Gods beloften. En juist omdat die beloften van de Heere zo vast en zeker zijn, daarom kan het geloof daarvan verzekerd zijn. Juist deze klanken hebben de theologen van de Reformatie heel sterk benadrukt, zoals we zagen in hun strijd tegen de opvattingen van de Rooms-Katholieke Kerk. In de tijd na de Reformatie zien we echter een bepaalde ontwikkeling op dit terrein. Toen de strijd met de Rooms-Katholieke Kerk wat meer op de achtergrond kwam en de kerk van de Reformatie steeds meer te maken kreeg met allerlei pastorale vragen rondom de zekerheid van het geloof, werden de accenten vervolgens wel wat anders gelegd. Een minder sterk accent op de zekerheid van het geloof, waarbij er tegelijkertijd zowel in het pastoraat als in de prediking ook veel meer aandacht kwam voor allerlei pastorale vragen rondom de zekerheid van het geloof. Ongetwijfeld met de intentie om aangevochten en worstelende christenharten daarin geestelijk te leiden tot de zekerheid van het geloof. Maar dat had soms ook andere gevolgen. Het leidde er soms toe dat bepaalde theologen in de traditie van de nadere reformatie en het puritanisme de zekerheid zelfs helemaal los gingen maken van het geloof. De hoofdstroom bleef niettemin vasthouden dat zekerheid behoort tot de kern, tot het wezen van het geloof, maar heeft daarbij wel veel meer aandacht voor de worstelingen van de gelovigen om tot die volle zekerheid van het geloof te komen. Iets van die ontwikkeling wordt ook zichtbaar in de bekende Westminster Confessie. Een bekend gereformeerd belijdenisgeschrift van de gereformeerde kerken uit de Engelstalige traditie. Een belijdenis die in het jaar 1646 werd opgesteld. Wie bijvoorbeeld de Westminster Confessie vergelijkt met de Heidelbergse catechismus, die ontdekt dat de Westminster Confessie toch een minder sterk accent legt op de zekerheid van het geloof. En dat de opstellers van die Westminster Confessie ook meer oog hebben voor de verschillen tussen het zwakke geloof en het sterkere geloof. Ik denk dat het leerzaam kan zijn om enkele citaten van de Westminster Confessie met u te delen. Als het gaat over de vraag: wat is een waar geloof? Dan beleidt de Westminster Confessie: door dit geloof houdt een christen voor waarachtig alles wat in het woord is geopenbaard, vanwege het gezag van God zelf dat daarin spreekt. Hij handelt op verschillende manieren in antwoord op wat elk afzonderlijk gedeelte van het woord bevat. Ijverig brengt hij gehoorzaamheid op aan de geboden. Hij beeft voor de dreigementen. en omhelst Gods beloften voor dit en het toekomende leven. Maar de voornaamste werken van het zaligmakende geloof zijn het aanvaarden en ontvangen van Christus en het rusten op Hem alleen voor de rechtvaardiging, de heiliging en het eeuwige leven uit kracht van het verbond der genade. In die omschrijving van het geloof herkennen we denk ik heel veel van wat we ook in zondag 7 van de Heidelbergse catechismus lezen. Maar vervolgens wordt er direct nog iets aan toegevoegd. Luistert u mee. Dit geloof verschilt in graden. Het is zwak of sterk. Het kan vaak en op verschillende manieren aangevallen en verzwakt worden. Toch behaalt het de overwinning. Het groeit in velen op tot een volle verzekerdheid door Christus, die zowel de auteur als de voleinder van ons geloof is. Dan proeft u iets van de pastorale toon, hè, die dit belijdenisgeschrift ook kenmerkt. Oog voor de pastorale worstelingen rondom dit onderwerp. En het is opvallend dat de Westminster Confessie daarna ook zelfs een afzonderlijke paragraaf wijdt aan het thema wat vanavond onze aandacht vraagt. Het thema van de zekerheid van het geloof. En ik wil daar graag opnieuw uit citeren, omdat dat een paragraaf is die heel veel Bijbels onderwijs als het ware vanavond voor ons samenvat. Ik citeer als volgt. Deze zekerheid is geen zuiver veronderstelde en waarschijnlijke zelfverzekering, gegrond op een feilbare hoop, maar een onfeilbare geloofszekerheid, die gefundeerd is op, en let u op de volgorde, die gefundeerd is op de goddelijke waarheid van de heilsbeloften, op het inwendige bewijs van die genadegaven waarover deze beloften zijn gegeven, op het getuigenis van de geest der aanneming, die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn, welke geest het onderpand is van onze erfenis, waardoor wij verzegeld zijn tegen de dag der verlossing. En dan nog zo'n mooie zin. Deze onfeilbare zekerheid behoort niet zozeer tot het wezen van het geloof, dat een ware gelovige niet soms lang moet wachten en op veel moeilijkheden stuit eer hij daaraan deel krijgt. En toch, door de geest in staat gesteld om de dingen die hem genadig door God gegeven worden te leren kennen, kan hij, zonder dat hij bijzondere openbaring ontvangt, als hij op de juiste wijze gebruik maakt van de gewone middelen, daartoe komen. En daartoe is het ieders plicht om zich te beijveren zijn roeping en verkiezing te bevestigen, zodat daardoor zijn hart al voller wordt van vrede en vreugde in de Heilige Geest, liefde en dankbaarheid tot God, en een krachtig en vrolijk waarnemen van de plichten van gehoorzaamheid, die karakteristieke vruchten van deze zekerheid zijn. Zover is ze er vandaan om de mensen geneigd te maken te verslappen. Het is een wat uitvoerig citaat, maar vanwege het vele onderwijs wat het bevat, leek het me toch goed om het met u te delen. De Westminster Confessie leert ons hiermee op grond van de Bijbel dat de eerste grond waarop de zekerheid van het geloof rust, de beloften van het evangelie zijn. Dat hoorden we al eerder in deze inleiding. Juist omdat die beloften van het evangelie zo vast en zo zeker zijn, kan het geloof ook vast en zeker zijn van de zaligheid, wanneer het rust, wanneer het vertrouwt op wat God beloofd heeft. Onder die beloften van het evangelie verstaan we niet zozeer één speciale Bijbeltekst, maar de hele Bijbelse boodschap van het evangelie, waarvan de Heer Jezus Christus het grote centrum is en de grote inhoud is. In het evangelie belooft God immers dat een ieder, en nu citeer ik de Dordtse leerregels, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, vergeving van zonden en het eeuwige leven heeft. Juist die belofte van het evangelie is het fundament van het geloof. Neem de belofte weg en er blijft geen zekerheid meer over. Het ware geloof, het ware geloven, rust op Gods beloven. Dat is het eerste, dat is het belangrijkste. Er is nog iets. Naast die belofte van God als eerste grond van de zekerheid van het geloof, noemt de Westminster Catechismus ook het inwendige bewijs van die genadegaven waarover deze beloften zijn gegeven, als een tweede grond voor de zekerheid van het geloof. De teksten die hierbij als schriftbewijs worden aangehaald maken duidelijk dat de opstellers van de Westminster Confessie daarbij denken aan de Bijbelse kenmerken van het ware geloof. We kunnen denken aan de droefheid naar God, een hartelijk berouw over de zonde, het vluchten tot Christus, het liefhebben van Christus, het vertrouwen op Christus, een haten van de zonde, een vluchten voor de zonde, een verlangen om niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van de Heere te leven. Liefde tot de wet van God, liefde tot het volk van God, liefde tot het woord van God. Het zijn op zichzelf allemaal voluit Bijbelse zaken. En de Heilige Geest wil in het hart van de gelovigen ook zijn licht laten schijnen over deze Bijbelse kenmerken van het geloof, zodat ook daaruit de zekerheid van het geloof opbloeit en versterkt wordt. Deze tweede grond van de zekerheid van het geloof vinden we in feite ook in de Heidelbergse Catechismus in het stuk van de dankbaarheid. Als er in zondag 32 gevraagd wordt waarom de gelovigen die uit genade door Christus verlost zijn ook nog goede werken moeten doen, wordt in het antwoord beleden dat dit onder andere noodzakelijk is, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Niet alleen de kenmerken van het geloof, maar ook de vruchten ervan. Een hartelijk verlangen om naar de wil van God te leven, tot eer van Hem en uit liefde voor Hem wil de Heilige Geest gebruiken om de gelovigen te verzekeren van de echtheid van Gods genadewerk in hun leven. Het is daarbij wel van belang om te bedenken dat deze grond, deze tweede grond van de zekerheid van het geloof, ook nadrukkelijk de tweede grond van de zekerheid is. En wat bedoel ik daarmee? Wel, er kunnen immers momenten zijn in het leven van het geloof dat we zo worden aangevochten, dat we helemaal niks meer kunnen bezien van de kenmerken en de vruchten van het geloof in ons eigen hart en in ons eigen leven. En juist daarom blijft de belofte van het evangelie die buiten onszelf is en die buiten onszelf vast en betrouwbaar is, niet alleen de eerste grond van het geloof, maar ook de laatste grond van de zekerheid. Al kan ik soms niks meer bezien van het werk van de Geest van God in mijn leven, dan zal het geloof zich nochtans vastklemmen aan het belovend spreken van de Heere. Heere, al is er helemaal niks van waar geweest in mijn leven, U hebt het toch gezegd in uw woord. Die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En daarom, Heere, daarom hoop ik in al mijn klachten op uw onfeilbaar woord. Tot slot noemt de Westminster Confessie als derde grond van de zekerheid van het geloof het getuigenis van de geest der aanneming die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn, welke geest het onderpand is van onze erfenis, waardoor wij verzegeld zijn tegen de dag der verlossing. Op grond van wat we lezen in Romeinen 8, vers 15 en 16, leren de opstellers van de Westminster Confessie dat de Heilige Geest, die woont in het hart van de gelovigen, met hun geest getuigt dat zij kinderen van God zijn. De Heilige Geest geeft vrede en blijdschap in het hart van de gelovigen, waardoor ze verzekerd worden van hun aandeel aan het borgwerk van Christus en hun aanneming tot kind van God door de Vader. Dit getuigenis van de Heilige Geest staat nooit los van het geloof in de belofte van het evangelie en de Bijbelse kenmerken en vruchten van het geloof. Juist daarin en juist daardoor verzekert de Heilige Geest. Maar de theologen van de Westminster Confessie vragen daar wel afzonderlijk aandacht voor, omdat de Heilige Geest naar het woord van God woont als de trooster in het hart van al degenen die door het geloof aan Christus verbonden zijn. Ik hoop dat u na dit alles gehoord te hebben inmiddels duidelijk is dat de zekerheid van het geloof een voluit Bijbelse zaak en een voluit confessionele zaak is die we in het woord van God en in de belijdenis volop kunnen vinden. Ik wil tot slot van dit gedeelte ook nog citeren uit de Dordtse leerregels. Ook daar staan prachtige passages in over de zekerheid van het geloof. En daar wordt ook beleden van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook. Naar de maat van het geloof, waarmee zij zeker geloven dat ze zijn en altijd blijven zullen, ware en levende leden van de kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Laten wij daarbij nooit uit het oog verliezen dat deze verzekering door de Heere ook middelijk gewerkt wordt. Dat wil zeggen, door het gelovig gebruik van de genademiddelen. De zekerheid van het geloof is niet afhankelijk van een hele specifieke, kenmerkende ervaring die sommigen van Gods kinderen zouden kennen en anderen niet. Nee, de Heere gebruikt de middelen om die zekerheid te werken en te sterken. De middelen van de prediking van het woord en de bediening van de sacramenten. Onze Dordtse leerregels benadrukken dat eveneens dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften van God die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. O, de middelen die gebruikt Gods geest daarvoor. Wat is er daarom van het grootste belang? Dat de beloften van het evangelie, waarop die geloofszekerheid rust, helder verkondigd worden in de bediening van het woord van God. Dat niet alleen de scherpte van de eis van de wet van God klinkt, maar dat juist daartegenover ook de vrije nodiging van het evangelie van Christus klinkt. Het is immers dat woord wat Gods geest niet alleen gebruikt om het geloof te werken, maar ook om het te versterken, om de zekerheid te voeden, om die zekerheid te doen opbloeien, zodat aangevochten christenharten het zijn verwondering zullen belijden. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat is het evenzeer van groot belang dat in de prediking ook die genoemde Bijbelse kenmerken en vruchten van het geloof verkondigd worden. Niet alleen om daarmee onderscheid te maken tussen schijn en zijn en op te roepen tot zelfonderzoek, maar ook tot troost van alle gelovigen en tot versterking van de geloofszekerheid. Juist een heldere Bijbelse prediking is daarbij van het allergrootste belang. Daarbij komt dat God ook de beide sacramenten, de heilige doop en het heilige avondmaal, gegeven heeft tot versterking van het geloof. Onze catechismus, de Heidelberger, maakt duidelijk dat in die beide sacramenten immers de belofte van het evangelie wordt betekend en verzegeld, opdat het geloof blijkbaar des te meer op die belofte rusten zal en op Christus die de inhoud daarvan is. Daarom is het ook van het allergrootste belang dat alle gelovigen, ook het meest prille en aangevochten geloof, hartelijk genodigd worden tot het gelovig gebruik van de sacramenten die Christus heeft ingesteld, die Hij in zijn liefdebevel ook bevolen heeft te gebruiken door al degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Doe dat tot mijn gedachtenis. O, juist door dat alles, de bediening van het woord en de sacramenten, wil de Heilige Geest de geloofszekerheid hoe langer hoe meer laten opbloeien. Als laatste. Er kan heel veel gezegd worden over het geloof en de zekerheid daarvan. Maar waar het vanavond voor u en ook voor mij heel persoonlijk om gaat, is de vraag: woont dat oprechte geloof ook in onze harten? En daarvoor is één vraag het meest wezenlijk. Dat is niet in de eerste plaats de vraag of u van uzelf belijdt een ware gelovige te zijn. Maar de eerste vraag waaruit echt blijkt of dat echte geloof er in ons leven is, is uw en mijn antwoord op de vraag: wie is Christus voor u en voor mij? Wie is Christus, die grote, machtige en zeer gewillige borg van zondaren voor u? Hebben wij hem nodig gekregen in de ontdekking aan onze schuld en verlorenheid? Hebben wij hem leren kennen vanuit de belofte van het evangelie? Hebben wij geleerd hoe wankel en aangevochten ook ons vertrouwen op hem en zijn borgwerk te stellen? En is het juist daarom ons verlangen geworden om uit liefde voor hem naar de wil van God te leven? Afgelopen zondag mocht ik in mijn eigen gemeente preken over zondag 7 van de Heidelbergse catechismus. En zoals ik toen geëindigd ben, wil ik dat ook vanavond doen. Stel je nou eens voor dat diezelfde zaligmaker, het grote voorwerp van het geloof, vanavond voor u staat. En hij kijkt u recht in de ogen, tot in het diepst van uw hart. En hij stelt u diezelfde vraag die hij eenmaal stelde aan Simon Petrus bij de zee van Tiberias: hebt gij mij lief? Gaat er dan vanavond ook iets branden in je hart? Het vuur van de liefde? Want dat geloof is immers ook werkzaam door de liefde. Petrus kon. Petrus durfde het niet ontkennen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Kijk, als dat het antwoord van ons hart geworden is, dan kunnen we nog heel veel vragen hebben. Maar dan is dat juist toch het allerbeste bewijs van een waar geloof in hem. Petrus schrijft het Even later in zijn zendbrief. U dan die gelooft. Is hij Christus dierbaar. Kostbaar. En alle harten waarin dat geloof woont. Mogen verzekerd zijn van hun zaligheid. Omdat God de waarmaker van zijn woord is. Die doet wat hij belooft. En die het goede werk wat hij begint voleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. We zijn deze inleiding in gedachten begonnen aan een sterfbed. En daar eindig ik ook deze inleiding mee. In 1677 overlijdt de bekende predikant en nadere reformator Jodocus van Lodestein. Kort voor hij sterft, vraagt een bezoeker hoe het met hem gaat. En het antwoord van Lodestein: ik ben arm, blind en naakt. Ja, een dode hond. En nochtans zal ik door die verse weg, die Jezus door zijn bloed bereid heeft, tot God ingaan en eeuwig bij hem en in hem rusten. Ik dank u voor uw aandacht.
Meneer Kater, hartelijk dank voor, u noemt dat een inleiding, maar het was toch een lezing over een treffend onderwerp wat ons allen toch tot vragen misschien gebracht heeft. U hebt de gelegenheid om vragen te stellen. Er liggen op de tafels liggen wat briefjes waar u schriftelijk en als er nog tijd voor is eventueel ook mondelinge vragen kan stellen. Er is nu pauze. Ook voor thuis. En als u thuis ook met ons meegeluisterd heeft, dan zal Erik ook het bankrekeningnummer aan u doorgeven, zodat u mee met ons kan dragen in de onkosten die verbonden zijn aan deze avond. Hartelijk aanbevolen. We gaan nu pauzeren en u kunt koffie en thee verkrijgen. En ongeveer, laten we proberen, 9:00 weer verder te kunnen.
Ik zie dat een ieder zijn haar plaats weer heeft ingenomen. En mij is gevraagd om dan verder te gaan met een antwoord te geven op vragen die schriftelijk zijn ingediend. En eventuele mondeling nog te stellen vragen. Ik heb zojuist in de pauze 1 schriftelijke vraag binnengekregen en die wil ik eerst voorlezen. Vroeger was er meer aarzeling in het geloven. Oudere mensen namen het niet zo gauw aan. Is het nu beter? Komt het ware geloof niet uit in de vruchten? Zegt Jezus niet, de boom wordt gekend aan zijn vruchten? Dat zijn verschillende vragen en goede vragen. En als eerste wil ik met de laatste 2 beginnen. Komt het ware geloof niet uit in de vruchten? Jazeker. Daar is het woord van God ook glashelder in. De tekst wordt ook aangehaald van de Heere Jezus die zegt dat de boom aan zijn vruchten gekend wordt. En daarom is het ook belangrijk dat de Bijbelse vruchten van het ware geloof, de lezing is daar ook aangestipt, dat die ook een plaats hebben. Ook in de prediking van het woord van God helder doorklinken. Dat is niet alleen belangrijk met het oog op de geloofszekerheid, maar ook met het oog op het onderscheid tussen schijn en zijn. En dat is toch ook een belangrijk Bijbels aspect tot zelfbeproeving. Ik proef in deze vraag ook iets. Vroeger was er meer aarzeling in het geloven. Oudere mensen namen het niet zo gauw aan. Is het nu beter? Ja, de vraag die dan bij mij ook opkomt is, wat is vroeger? Denken we dan aan de tijd van de reformatie, de tijd daarna, of aan de 20e eeuw, de 19e, de 18e eeuw. Dat is natuurlijk best een hele schakering die er in dat opzicht te benoemen is. Het is natuurlijk moeilijk om daar zo in het algemeen iets over te zeggen, vroeger en nu. Ik denk wel dat we moeten zeggen dat rondom het onderwerp de zekerheid van het geloof er met name in de 19e en de 20e eeuw in onze Nederlandse context ook wel verschillende gedachten geuit zijn, waarvan je toch moet zeggen dat ze allereerst niet die helderheid hebben die je bij de reformatie en in de belijdenis vindt, maar die soms ook wel op gespannen voet daarmee staan. En dat zal de doorwerking van dit onderwerp ook niet bevorderd hebben. Het is ook waar dat er een andere kant is, in die zin dat er soms ook heel gemakkelijk over geloof en zekerheid gesproken wordt, waarbij je ook mist in datgene wat je hoort, dat een waar geloof levenslang een aangevochten en bestreden geloof blijft. En dat de zekerheid van het geloof geen zelfverzekerdheid is die een christen in zijn of haar binnenzak heeft. Die kant is er zeker ook. En het is ook goed om dat onder woorden te brengen. Maar dat neemt niet weg dat we toch ook wel moeten blijven vasthouden dat het waar geloof verbonden is aan zekerheid. En dat die zekerheid ook te krijgen is. Bij de Heere vandaan, vanuit zijn woord en de Heilige Geest. Ja, ik hoop dat ik met deze reactie de vraagsteller ook recht gedaan heb en enigszins antwoord gegeven heb op de vragen die hij stelt. Is er iemand die nog een andere vraag heeft? U bent daar van harte toe uitgenodigd om die te stellen. De eerste is soms altijd wat lastig. Gisteren was ik op een predikantendag van onze kerk en toen meldde de voorzitter dat ook en hij zei, daarom stel ik zelf maar de eerste vraag, dan gaat het wat makkelijker, maar ja, dat is nu vanavond wat lastig. Maar misschien is er iemand die daar gebruik van wil maken. Wie heeft er nog een vraag? Ja, u hebt een vraag. U vraagt, ik kan uw vraag niet helemaal goed verstaan, want we zitten nogal een stukje uit elkaar, maar de vraag is, als ik het goed begrijp, ik heb iets verteld in mijn lezing over Hebreeën 11, de rij van de geloofshelden, maar hoe is dat in mijn persoonlijk leven gegaan? Dat is een hele persoonlijke vraag, die mag overigens altijd gesteld worden. Wat voor mijzelf een enorme ontdekking geweest is in de zoektocht die er in mijn leven was rondom dit thema, is dat je bij de reformatoren en in onze belijdenis en ook met name bij de predikanten uit de Schotse traditie heel sterk beklemtoond vindt dat die beloften van de Heere de grond, het fundament van het geloof zijn. En dat heeft voor mijzelf, als ik dat kort mag samenvatten, toch wel heel veel betekend. Dat onderwijs heeft de Heere willen gebruiken om mij daar ook persoonlijk, ik geloof er mag, meer zicht op te geven. Al blijf ik ook direct erachteraan zeggen, het blijft ook iedere keer weer opnieuw een leven met lege handen als bedelaar in jezelf om te vluchten tot die volle fontein die in Christus alleen te vinden is. Ja, u vraagt meer naar daarvoor, hoe je gevormd bent, wat je meegekregen hebt op school. Ja, ik vind dat lastig om daar zo in het algemeen iets over te zeggen. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, opgevoed bij het woord. En ik denk dat mijn ouders dat ook met liefde gedaan hebben. Ze al ook wijzend op Gods genade in Christus. Maar dan blijkt toch ook dat, het zicht krijgen op deze dingen blijft toch ook een strikt persoonlijk iets. Hè? Wat ook alleen werkelijkheid wordt als God zelf door zijn woord en geest je daarin verlicht. En ja, daar zou ik het wat dit betreft voorbij willen laten. Ja, als ik u goed begrijp, dan wijst u erop dat dat bij ieder inderdaad persoonlijk is. Nou, dat geloof ik ook. Maar ik zou wel ook willen benadrukken dat het onderwijs wat we ontvangen door middel van de prediking van het woord, ja, dat is daarin wel van heel groot belang, hè? Hoe word je geestelijk gebakerd, als ik het zo mag zeggen? Wat krijg je mee, ook vanuit je opvoeding, vanuit je achtergrond, maar zeker in de prediking? Ik denk dat dat van heel grote betekenis is rondom dit onderwerp. Bijbels onderwijs, dat wil de Heilige Geest echt gebruiken. En dat gebruikt hij ook om die zekerheid te werken en te sterken ook. Iemand anders? Nog een andere vraag? Ze zijn welkom. Ja, dank voor deze goede opmerking. Je wordt gezegd, ik herhaal het maar even, voor degenen die achterin zitten, dat ik in mijn lezing best wel wat nadruk gelegd heb op hoe de Westminster Confessie spreekt over deze dingen. En dat daarin ook meer aandacht is voor de praktijk dan je in de Heidelbergse catechismus vindt. Ik denk dat dat tot op zekere hoogte inderdaad een terechte constatering is. Hè? Dat heeft te maken met die ontwikkeling die ik geprobeerd heb te schetsen, dat naarmate de reformatie wat meer achter ons kwam te liggen, er ook veel meer oog kwam voor de worstelingen rondom de zekerheid van het geloof. En de theologen van de Westminster Confessie, je mag zeggen dat zijn ook allemaal Puritijnen geweest. Een stroming die sowieso al heel veel aandacht heeft voor de praktijk van het christenhart en het christenleven. Ze hebben daar inderdaad verhoudingsgewijs meer aandacht aan besteed dan je in de Heidelbergse catechismus vindt. Ik zou er nog wel aan toe willen voegen, dat is wel een gradueel verschil. Het is niet zo dat het in de catechismus helemaal afwezig is. Ook voor de Heidelberger is een ware christen levenslang een strijdende christen. En je merkt ook in het spreken over de vruchten van het geloof die de zekerheid voeden, dat er ook wel enig oog is voor de worsteling die daarin kan zijn. Maar het is inderdaad wel veel meer, veel beperkter dan in de Westminster Confessie. Ja. Ja, hier wordt opgemerkt dat de Heidelbergse catechismus ook in eerste instantie geschreven is voor de jongeren, voor de jeugd van de gemeente. Het zou heel goed kunnen dat dat inderdaad ook nog heeft meegespeeld. Ja, dat inderdaad. Ja, dat zou inderdaad goed mogelijk zijn. Ik aarzel ook wat om dat voluit te bevestigen. Maar dat is natuurlijk wel waar, dat de Heidelbergse catechismus van meet af aan is opgesteld om jongeren van de gemeente catechisatie te geven in de gereformeerde geloofsleer. En dat het wellicht ook nog daar iets mee te maken heeft, terwijl de Westminster Confessie een andere spits had en heeft. Zou goed kunnen, ja. Er zijn in ieder geval verschillen. Ja. Er wordt hier inderdaad opgemerkt, en ik denk terecht, hè, dat er in de 17e eeuw ook wel theologen geweest zijn die in hun streven om worstelende gelovigen te helpen in het zoeken naar zekerheid, toch ook wel een weg zijn ingeslagen die niet allereerst leidde naar de vaste en zekere belofte van de Heer. Ik denk dat dat inderdaad zo is. Je vindt bij verschillende theologen uit de nadere reformatie de zogeheten sluitreden, het syllogisme, waarbij dan gewezen wordt op bepaalde kenmerken, overigens ook bijbelse kenmerken, waarbij een christen die dan in zichzelf zoekt en wanneer hij die vindt, daaruit de vaststelling mag maken dat hij of zij in de staat van de genade zich bevindt. Ik wil niet negatief spreken over die bijbelse kenmerken, want die behoren een plaats te hebben in prediking en pastoraat. Maar het is niet de eerste grond van de zekerheid van het geloof. En in dat opzicht stem ik u toe dat daarin soms een ontwikkeling zichtbaar is die toch andere accenten legde dan de reformatie en het woord van God. Dat is waar. Dat kan ik alleen maar met dankbaarheid aanhoren. De Westminster Confessie is een voluit bijbels en voluit gereformeerd belijdenisgeschrift. Tot op de dag van vandaag wereldwijd ook bijzonder invloedrijk onder kerken van gereformeerde signatuur. En ja, zoals gezegd, ik denk dat we daar zeker ook veel van kunnen leren. Overigens hou ik ook heel veel van onze Heidelberger. Laat ik dat er ook aan toevoegen. We hebben een prachtige catechismus gekregen vanuit ons voorgeslacht. En ik moet zeggen, ik verwonder me er iedere keer weer over welke gaven de opstellers daarvan ook ontvangen hebben in het verwoorden van de Bijbelse lijnen. Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Ik zou zeggen, laten we ze beide lezen, onderzoeken en liefhebben. Andere vragen of opmerkingen? Daar wordt hier gevraagd, ik haal de Jodocus van Lodestein aan, kent u ook het lied? Dat ken ik inderdaad, hè, dat bekende lied. En ik denk dat het ook een heel mooi en door Bijbels lied is. Hoog omhoog het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven loven is daar waar men Jezus ziet. Ik denk dat dat ook heel goed aansluit op het onderwerp waar het nu over gaat. Zeker. Nog een vraag?
Dominee, ja. Acht u weer een nieuwe reformatie nodig? Als wij, dus heb u vanavond heel duidelijk gezegd, in de tijd van de reformatie, als reactie op de Rooms-Katholieke gevoelen, dat er geen zekerheid van geloof is, dan hopen we dat u bij de Heer mag komen bij het overlijden. Later is dat eigenlijk toch weer, als het ware zijn we weer in dat Rooms-Katholieke denken teruggevallen. Dat is eigenlijk de ervaring en de beleving in het hart soms meer accent kreeg dan een leven op de belofte van het evangelie.
Ja.
Dan denk ik, ja, die balans die is eigenlijk naar de verkeerde kant doorgeslagen. We weten dat er ook in onze tijd wel sprake is van een verondersteld geloof. Dat je zegt, ja, is het allemaal al geworteld?
Ja.
Is het dus eigenlijk een wonder van genade in het leven in sprake? Maar in de kringen waar juist eigenlijk de noodzakelijkheid sterk wordt benadrukt, daar vind je eigenlijk weer minder dat heenwijzen op de belofte van het evangelie je ziel te verlaten.
Ja.
Ik weet niet of u daar nog iets meer over kunt zeggen, maar dat was een gedachte die in mij opkwam.
Ja, helder. Dank u wel voor deze vraag, opmerking. Ik denk dat u een heel terecht punt aansnijdt. Ik probeerde zojuist in een antwoord op de eerste vraag er ook op te wijzen. Hè, dat er in de loop van de 18e, 19e, 20e eeuw rondom de zekerheid van het geloof ook wel allerlei gedachten en voorstellingen in bepaalde kringen zich ontwikkeld hebben die zonder meer op gespannen voet staan met het woord van God en de gereformeerde belijdenis. die soms ook incidenteel kunnen leiden tot een geestelijk klimaat waarbij zekerheid bijna verdacht wordt. En waarbij de Bijbelse belijdenis en het Bijbelse spreken van de zekerheid soms min of meer gelijkgezet wordt aan oppervlakkigheid en onzekerheid, vooral het kenmerk van het ware is. Ik schets het nu misschien even wat zwart-wit, maar dat is om duidelijk te maken. En ik denk dat dat inderdaad in bepaalde kringen soms werkelijkheid is. En ja, ik denk dat we dan vooral terug moeten naar de bronnen. De bronnen van Gods woord, de bronnen van de gereformeerde belijdenis, de reformatoren, de nadereformatoren, de puritijnen. Kijk, wat u schetst is denk ik ook waar, dat juist in de kringen waar de noodzaak van wedergeboorte, geloof en bekering beklemtoond wordt, terecht overigens op grond van de Bijbel, maar vaak de prediking van de beloften, ik wil het zeker niet algemeen zijn, maar dat ligt dan toch soms nog wel eens heel erg moeilijk, of wordt dat heel erg omsnoerd door de verkiezing of op een andere wijze. En bij de oudvaders zie je dat samengaat. En dat is denk ik wat we van ze kunnen leren. Iemand als Wilhelmus Abrakel, u citeert hem eigenlijk, hij heeft een hoofdstuk in zijn redelijke godsdienst over het leven des geloofs op de beloften. Ja, dat is een voluit bevindelijk man geweest, maar die ook zonder meer oog had voor en leefde uit die werkelijkheid van Gods genadige beloften. En dat zou dan, denk ik, toch mijn slotantwoord zijn. Laten we terugkeren naar de schrift, de belijdenis en de gezonde bronnen van de nadere reformatie en de puritijnen. De reformatie. Ik hoop dat ik daarmee een klein beetje een voldoende antwoord op uw vraag gegeven heb.
Ja. Ik denk dat ik namens u allen mag zeggen en dominee Kater hartelijk mag bedanken voor de lezing en ook voor het beantwoorden van de vragen. En ik wil hem nog vragen een psalm op te geven en dan met ons deze avond te besluiten in dankgebed. Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en thuis ook met ons verbonden zijnde. En van harte God zegen ook voor uw verdere leven.
Laten we dan deze avond afsluiten met het zingen van psalm 56... De psalm die ook tijdens de inleiding geciteerd werd, het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5.
Thank you.
Laten wij samen afsluiten met dankgebed. Heere in de hemel, dat onfeilbare woord van u, waar wij zojuist van gezongen hebben, dat hebt u ons toevertrouwd. De schriften van het oude en nieuwe verbond. Wij hebben het profetische woord wat zeer vast is. En zo bracht u ons vanavond samen rondom dat woord in uw goedheid. We mochten stilstaan bij een zo belangwekkend onderwerp. De zekerheid van het geloof. U weet, Heere, hoe we vanavond hier geweest zijn. U kent ons hart. Want u weet wat er leeft in elk mensenhart. Wellicht zijn er ook vanavond onder ons, voor wie de vragen rondom de zekerheid geen theoretische vragen zijn, maar voor wie het juist de worsteling van hun hart is. Hoe vind ik een genadig God? Hoe kan ik zeker zijn van mijn eeuwig behoud? O, we bidden u, Heere, zegen dit woord door de Heilige Geest. En laat het ons leiden tot Hem die het vlees geworden woord is, die de grote inhoud van uw evangelie is. En geef dat zo, Heere, aangevochten harten leren om het anker van het geloof buiten het schip, buiten onszelf te werpen, in die vaste ankergrond van uw genadige beloften. Heere, al zouden we moeten belijden dat we nog vreemdeling van u zijn, geef dan dat uw woord, datzelfde woord, ons trekken zal uit de duisternis tot het licht van uw genade. En laat datzelfde woord voor allen die u lief hebben een lamp voor hun voet en een licht voor hun pad zijn. Wat zijn we ertoe geneigd, Heere, om van dat woord af te dwalen, om te leven uit ons gevoel of te leven uit onze eigen voorstellingen, maar geef dan dat uw woord ons zal leiden, ons zal verlichten, en dat we zo in dat woord u de levende Christus ontmoeten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heren, wij zeggen uw grote naam eerbiedig dank, dat u ons vanavond deze avond gaf. Wees met een ieder van ons in onze persoonlijke levensomstandigheden. We bidden u, Heren, voor allen die hier vanavond aanwezig konden zijn, maar ook voor allen die deze avond thuis of op een andere plaats hebben meebeluisterd. Neem ons allen onder uw hoede, ook als we elkaar gaan verlaten. Neem onze zonden uit genade weg en laat het goede van u overblijven, tot eer van uw grote, uw heilige en uw heerlijke naam. Wij bidden het van u om Christus wil, uit genade. Amen. Allemaal wel thuis.